Ja, goeiedag. Welkom bij weer een uitzending van Talk Visio Podcast. Mijn naam is Melvin.
En ik ben Jasper.
Vandaag gaan we het over een ander onderwerp hebben. Namelijk COVID-19 vanuit de ziekenhuisfysiotherapie. En we hebben twee mensen aan de lijn van het Radboud.
Ja, hartstikke belangrijk inderdaad op dit moment. Hè. Het is eind april en de mensen komen nu toch al ondertussen van de IC af. En de eerste lijn staat ook al klaar. Maar het is inderdaad eerst aan de ziekenhuisfysiotherapeuten om aan de slag te gaan met deze mensen. En hoe gaan we dat aanpakken?
Interessant topic, denken wij ook. Dus we gaan met ze in gesprek.
Ja, en we hebben...
Ja, vertel.
We hebben Thomas...
Thomas Hogeboom en Nick Koenders van het Radboud. Welkom in de uitzending, heren.
Dank je wel.
Nick, allereerst om te beginnen met jou. Kun je je voorstellen, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ja hoor. Mijn naam is dus Nick Koenders. Ik ben fysiotherapeut in het Radboud ziekenhuis. Daar werk ik met name op de hart- en longafdelingen.
Ja.
Ook normaal gesproken in wat rustigere tijden, laten we maar zeggen. Ja. En ik ben ook onderzoeker, dus ik doe promotieonderzoek naar bewegen in het ziekenhuis.
Interessant. Dan hebben we ook nog Thomas Hogeboom aan de lijn. Welkom Thomas.
Ja, dank je. Leuk dat ik kan zijn. Wil je ook weten wie ik ben natuurlijk?
Jazeker.
Ja. Ik ben senior onderzoeker in het Radboud UMC. Ik ben van origine fysiotherapeut, heb het ook een tijd gedaan. Maar daar lag toch niet direct mijn hart. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd, daarna ben ik gepromoveerd. En ik heb de wereld rondgereisd en uiteindelijk werk ik als senior onderzoeker in het Radboud UMC. En ik heb daar een aantal lijnen, waaronder bijvoorbeeld project Based Out Bed of Coach the Move in de eerste lijnspraktijken. Ja, en nu eigenlijk een extra project rondom de COVID-19 infecties.
Ja.
En Nick, jij loopt nu in het ziekenhuis ook rond dagelijks om mensen te helpen nog.
Ja, het klopt dat ik wel eens in het ziekenhuis ben. Ik ben daar niet dagelijks. Ik probeer ook, net zoals de RIVM adviseren, veel vanuit huis te werken. En dat geeft me ook weer de gelegenheid om in te lezen over de wetenschappelijke literatuur bij corona. En zo de aanbevelingen mede vorm te geven. Ik ben, laten we zeggen, gemiddeld één dag in de week in het Radboud zelf te vinden op de afdelingen.
Ja, en dan ben je ook mensen aan het behandelen op dit moment.
Yes, klopt.
Jeetje. En hoe is dat om dat zo te doen nu? Lijkt me heel anders.
Nou, ik moet zeggen dat het iets indrukwekkender was dan dat ik me van tevoren wel had voorgesteld. Want we hebben al een intensive care met best wel hele zieke patiënten. We hebben ook een ontwenningsunit bijvoorbeeld, waar mensen echt al lang aan de beademing liggen en heel ernstig ziek zijn. En de eerste keer dat ik op de intensive care kwam, waren van de 24 bedden bezet met patiënten met corona. En allemaal op de buik beademd. Ja, dat vond ik wel serieus indrukwekkend, ja. Op een emotionele manier.
Ja.
Het is wel fijn om te merken dat het een beetje aan de betere in de hand is. Dus dat we nu toch iets meer in de herstelfase komen.
Met de mensen zelf bedoel je?
Ja, de mensen zelf inderdaad. Ja.
En voor jezelf merk je dat je dat je sowieso wat anders bent dan als therapeut deze weken? Of lukt het ook weer om voor jezelf een normaal te vinden?
Ja, ik heb nog niet helemaal mijn normaal gevonden. Want dat maakt die persoonlijke beschermingsmiddelen die we aan moeten. Dat zijn handschoenen, schorten. We zetten een spatbril op, een mondmasker op, een haarnetje op. Dat maakt het elke keer weer toch wel wennen. Ik heb nog niet helemaal mijn normaal gevonden. Maar het lukt me nu wel iets meer om de nieuwe indrukken aan de kant te zetten. En zo goed mogelijk als fysiotherapeut de zorg te leveren voor mensen met corona.
Ja.
Thomas, je bent ook ondersteunend hè, vanuit het Radboud. In het project ook met COVID-19, hè, ook in de ziekenhuisfysiotherapie. Wat is jouw rol geweest binnen het geheel?
Wij hebben eigenlijk om de twee weken een overleg met alle ziekenhuisfysiotherapeuten die ook aan onderzoek doen.
Oké, een soort landelijk orgaan, zeg maar.
Nou, meer een radboudorgaan, waar steeds meer mensen ook bij aansluiten.
Oké. Okay.
Niek en ik trekken dat eigenlijk.
Ja.
Niek zorgt dat dingen binnen de tijd gebeuren. En verder hebben we altijd spetterende discussies. Maar ja, we zaten nu allemaal thuis. We hadden zoiets van, we moeten elkaar toch weer spreken. En het hoofd van onze leerstoel, Philip van der Wees, die had ook zoiets van, nou, laten we dan een overleg inplannen via Zoom met z'n allen. Kijken hoe iedereen ervoor staat, hoe een onderzoek verloopt. En hoe het corona-verhaal daar een impact op heeft. Dus we zaten met elkaar, een stuk of acht fysiotherapeuten, allemaal bezig met wetenschappelijk onderzoek en nog steeds werkend in de praktijk. En ja, we hadden zoiets van, iedereen heeft problemen, iedereen heeft vertraging. Ja. Ja, kunnen we onze collega's niet helpen op dat moment?
Ja.
En eigenlijk draaide het volledig om van dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, hier heb ik een probleem mee, maar kunnen we niet iets doen? Kunnen we niet onze collega's gaan helpen?
Ja.
We moeten adviezen schrijven. We hoorden vanuit Nederland allerlei verschillende werkmethoden. We hadden zoiets van, nou, daar mag wel enige uniformiteit in komen.
Ja.
En eigenlijk vanaf dat moment is de bal gaan rollen. Een paar mensen hingen op, een paar mensen zijn online gebleven. En het is gewoon letterlijk, ik denk 7 dagen, 8 dagen around the clock gewerkt.
Ja.
Met elkaar, continu elkaar afgelost. Ik heb dat toen aangestuurd. En daar is eigenlijk zijn de eerste aanbevelingen uit naar voren gekomen.
Ja, mooi initiatief hè, voor jullie om dat zo in ieder geval überhaupt daaraan te denken en ook daadwerkelijk dat te gaan doen met zoveel inspanningen. Ja, dat is wel dat is mooi om te zien hè, dat dat gebeurt. Wanneer is het opgestart?
Dat stel je. Tijd heeft een hele nieuwe dimensie gekregen.
Ja, ja, ja.
Dat is 11 maart geweest. Ja.
Ja, ja, ja.
11 maart, kijk.
Ja, dan zitten we toch in de vorige maand. Dus jullie zijn nu in ieder geval een aantal weken hiermee bezig, druk bezig ook.
We zijn dus echt begonnen eerst met een aanbeveling waarvan we dachten: van nou, dit moet gewoon, dit moeten mensen weten.
Ja.
En eigenlijk daarna zijn we het steeds meer gaan uitbreiden. Ook met, dit zijn materialen die mensen kunnen gebruiken. Maar ook van, mensen moeten dit internationaal weten. Dus we schrijven nu een wetenschappelijk artikel hierover. Dat ligt ook al bij een tijdschrift. Is ook al gereviewd, dus we hebben zeker niet stilgezeten.
Wanneer verwacht je, Niek, dat die online komt? De internationale versie?
Plannen van een publicatie is altijd wel heel erg lastig.
Ja.
Laten we zeggen dat we nu in de komende 2 weken in ieder geval een definitieve versie van de huidige aanbevelingen willen schrijven.
Ja. Ja,
want het is altijd in ontwikkeling en we krijgen steeds meer nieuwe inzichten. Maar ja, op een gegeven moment moet je zeggen, dit is het voor nu. Nou, ik verwacht dat dat de komende 2 weken afgerond is. En dan heb ik een goede hoop dat we eind mei wel een internationale aanbevelingen hebben.
Ja, en ik verwacht dat de Nederlandse aanbevelingen mogelijk al deze week weer worden geüpdate.
Ja, jullie hebben een bepaalde methode ook.
Op KTF website.
Jullie hebben ook een bepaalde methode gebruikt.
Ja, we zijn echt heel pragmatisch aan de slag gegaan. We hebben echt samengewerkt met een groep experts op het onderwerp. We hebben verschillende promovendi die dus hun onderzoek doen. In het ziekenhuis. 2 daarvan ook daadwerkelijk op de IC. En dat zijn Karin Velten-Barens en Roel van Orsa. En die zijn zich echt bezig gaan houden samen met Nick Koenders, Emily Klooster. Met heel gericht de inhoud. En Femke Driehuis van het KGF, ik en Philip van der Wees hebben ons veel meer gericht op de methodologie en de afstemming.
Okay.
En vervolgens zijn we gaan kijken van welke literatuur is er nou eigenlijk? En we konden dat natuurlijk niet systematisch doen. Dus we zijn veel meer van, wat weten we? We hebben doelgericht informatie nodig.
Ja.
Er was eigenlijk nog heel weinig beschikbaar. Dus we zijn gaan kijken voor mensen die opgenomen waren met longziekte, mensen die opgenomen al waren op de IC met andere aandoeningen, van hoe ga je daar nou mee om? Ja. En tegelijkertijd hebben we een grote klankbordgroep opgezet via de WhatsApp. Die is echt heel rap, heel snel gegroeid. En er zit,
hoe groot is die groep ongeveer?
Ja, die zit nu tegen de 50 ziekenhuisfysiotherapeuten aan. Ja. Meer dan 20 Nederlandse ziekenhuizen zijn daarin vertegenwoordigd. En die dienen ook continu als een soort van check voor ons. Van we hebben dit wel allemaal bedacht. En soms kun je iets vanuit een wetenschappelijk perspectief fantastisch bedenken. Maar gaat dit nou ook werken? Is dit nou ook relevant? En dat werkt eigenlijk heel goed. En je zag diezelfde drive die wij hadden voor onze groep, zag je ook echt bij die collega's terug in die app. Dat was ongelooflijk. En de bereidheid waarin mensen dingen met elkaar wilden delen en elkaar wilden helpen. En ja, ik heb nog nooit ons vakgebied zo daadkrachtig en mooi harmonieus zien samenwerken eigenlijk.
Hoe
vond jij dat?
Ja.
Sorry?
Hoe vond jij dat? Ja, hoe heb jij dat ervaren, Niek? Ik ben gewoon even benieuwd naar. Sorry.
Ja, ik vond de samenwerking via WhatsApp en ook de aparte groepjes die nog ontstonden. En de samenwerking om posters te maken en ontslagcriteria met elkaar te delen. Dat ging zo vanzelfsprekend en zo natuurlijk. Met allemaal goede intenties van iedereen. Dat was echt... echt wel heel bijzonder te maken.
Ja. Dus een van de voordelen van zo'n uniek project waar jullie mee bezig zijn, is natuurlijk die saamhorigheid, hè? Dat je echt verbindend werkt met elkaar. Zijn er ook juist weer mindere punten om het op deze wijze te doen? Thomas?
Een van de punten die het duidelijkst was, denk ik, is je hebt een wat kleiner draagvlak. Misschien op wetenschappelijk gebied. Dus wij zijn echt vanuit het Radboud UMC begonnen. En wanneer je vervolgens met de KGF, met de NVZF, goedkeuring van de NVIC, de Nederlandse Vereniging voor de Intensive Care, als je dan een nationaal product neerzet, dan zijn er natuurlijk ook een heleboel UMC's die zeggen van, hey, zijn we niet bij betrokken geweest? Zijn er nog verenigingen die hebben van, die kunnen daar toch wel door overvallen zijn. En misschien zijn we daar ook wel te snel gegaan. Dus we hebben ook later weer echt gericht samenwerking gezocht. Bijvoorbeeld met het AMC, met het MUMC, met de VHVL.
Kunnen ziekenhuisfysiotherapeuten of andere stakeholders, kunnen die zich nog steeds aanmelden voor dit project waar jullie mee bezig zijn?
Ja, graag. Okay. Ja.
En waar kan dat? Denk,
Misschien kun je mijn e-mailadres in de show notes zetten. En dan kunnen ze een mailtje sturen. En dan voeg ik ze toe. Als ze een 06-nummer erbij doen, dan gooi ik ze in de WhatsApp-groep erbij.
Ja, en wat je eerder ook al aangaf, hè, van we hebben nog heel weinig kennis. Hè. Het coronavirus bestaat nog maar enkele maanden. Hè, dus er zijn nog geen volledig gerevideerde patiënten. Op dit moment bekijk je ze meer als mensen die een longaanval hebben of ernstig gedeconditioneerd van een IC afkomen. En probeer je daar gegevens van andere groepen te extraheren, als ik dat goed begrijp.
Ja, het is natuurlijk heel lastig om een systematisch literatuuronderzoek te doen naar iets waar gewoon nog niks over is. Dus daar moesten we wat pragmatischer te werk gaan. Dus echt inderdaad naar die specifieke bronnen gaan kijken. Vandaag nog een heel mooie bron weer gedeeld vanuit de groep. Dat is een review over oefentherapie voor acuut opgenomen kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Dat zijn allemaal bronnen die we vervolgens weer goed kunnen gebruiken. Ook literatuur vanuit de SARS-epidemie was voor ons best wel interessant om eens erop na te slaan. En vooral ook de nasleep die het kan hebben en de impact die dat heeft gehad in de landen die toen veel harder getroffen waren dan Nederland, waar wij misschien minder van hebben meegekregen, was voor ons wel echt... gaf wel aanleiding om ook daarover na te denken en in onze adviezen mee te nemen van dit gaat wel echt een behoorlijke nasleep hebben.
Ja.
Ja, precies. Nou ja, dat snap je dan ook inderdaad. Hè. Het SARS-virus heeft toen inderdaad niet of nauwelijks Europa geraakt. Hè. Dus dan is het inderdaad echt over Azië gegaan. Hè. Dus dan is het natuurlijk ook altijd heel interessant de vraag van in hoeverre inderdaad is revideren in Azië gelijk aan een revidatie in Europa of Nederland. Hè. Hoe hebben jullie dat meegenomen in de afweging?
Nou, dat was op zich wel een lastige afweging, als ik daarop mag reageren. Want als je toch de eerste bronnen probeert raad te plegen, dan pak je fysiotherapie erbij. En dan lees je echt over een heel ander concept, fysiotherapie. Ja. Veel meer de fysische therapie in engere zin die wij uit een wat vroegere tijd kennen.
Ja.
En dan kom je nog wel vrij veel revalidatie adviezen tegen.
Zou je het prehistorische fysiotherapie noemen?
Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Nee, maar het is wel zo dat de revalidatieadviezen vanuit andere landen echt heel goed toepasbaar zijn. In ieder geval leesbaar zijn voor fysiotherapeuten in Nederland. En dan moet je altijd wel proberen te kijken van waar zijn nou de belangrijkste raakvlakken? En welke ervaringen hebben wij al opgedaan? Hoe kijken wij naar de zaak? En met de informatie uit China, de eerste aanbevelingen uit Engeland en Italië, hebben we toch wel een behoorlijk goed pakket kunnen samenstellen, denk ik.
Mooi.
Ja, zeker.
Dit is ook een factsheet, Niek, met de 5 belangrijkste aanbevelingen.
Ja, dat klopt. Ja, dat was, we hadden het net over dat onderzoeksoverleg en dat was op de woensdagmiddag. Ja. Toen hebben we zo snel mogelijk geprobeerd te zeggen, wat is nou een tastbaar product waar iedereen wat aan heeft? En dat zijn misschien wel de 5 belangrijkste aanbevelingen. We wilden er graag 2 doen, maar we vonden de 5 erg belangrijk. En die hebben we toen al zaterdags helemaal op papier gezet. Dus dat is vrij vlot ontwikkeld. En dan zeggen we in de eerste aanbeveling van, let vooral op dat er schaarse middelen zijn. Schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ja.
En als je die inzet, dan moet dat zo efficiënt en gericht mogelijk zijn. En ook om het risico van virusoverdracht op de therapeut te beperken, moet je er toch wel voor kiezen om minimaal contact met patiënten te hebben.
Ja.
Dus op het moment dat je contact hebt met patiënten in het ziekenhuis, dan moet dat ook op het goede moment onder de goede omstandigheden zijn.
Ja.
En dan hebben we nog 3 adviezen die verdeeld zijn over de fase waarin een patiënt zich kan bevinden.
Ja.
Dus dat begint dan eigenlijk met een advies voor de behoorlijk diep gestudeerde en verslapte patiënt. Daarbij zeggen we, daar kunnen we eigenlijk als fysiotherapeuten met de kennis van de virusoverdracht en de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen, voor die personen kunnen we eigenlijk niet zo heel veel op dat moment betekenen. En wanneer de sedatie en verslapping wordt afgebouwd, dan kun je wel weer met bijvoorbeeld bedmobiliteit oefeningen beginnen. En dan kun je met vroege mobilisatie beginnen. Als dat maar voldoet aan de veiligheidseisen die we op de intensive care altijd stellen. En dan op de herstelafdelingen, of als mensen opgenomen worden zonder een IC-opname, dan is er een vrij uitgebreid advies voor bijvoorbeeld houdingsoptimalisatie, voor ademhalingsoefeningen. Ook weer verdere vroege mobilisatie en oefentherapie met een iets hogere intensiteit. Dus zo hebben we geprobeerd dat voor de hele ziekenhuisfase uit te werken.
Wat betreft die ademhalingsoefeningen, zit daar nog een verschil in voor deze groep patiënten?
Een verschil ten opzichte van?
Welke soort oefeningen je hanteert of op welke wijze je dat doet?
Ja, als je het bijvoorbeeld zou vergelijken met een andere grote groep, zoals mensen met COPD die we nog regelmatig zien in het ziekenhuis, dan zou je kunnen zeggen dat de uitzettingen van je bovenlichaam, dus de thoracale expansieoefeningen, die zijn voor deze personen met corona of COVID-19 infectie echt het meest belangrijke.
En wat maakt dat zo belangrijk?
Dat is heel erg belangrijk om die ventilatie in de longen zo goed mogelijk te benutten. Dus als de longen door een virus worden aangevallen, dan worden sommige longvelden die worden wat lastiger om de zuurstof in het bloed te krijgen, laten we zeggen. Sommige longvelden werken dan iets minder. En je moet zorgen dat je de longvelden die wel goed het gas kunnen uitwisselen, dat je die zo optimaal mogelijk benut. En daar zijn die thoracale expansieoefeningen echt heel erg belangrijk voor.
Ja. En voor de mensen
die... Wat ook belangrijk is.
Ja, wat is ook belangrijk, Niek, zeg maar.
Ja, wat ook belangrijk is voor het algemene begrip, is dat we niet veel zien dat mensen een productieve hoest hebben. Dus veel last hebben van slijmvorming. We zijn ervan overtuigd dat het niet standaard geadviseerd zou moeten worden om te gaan huffen en hoesten bijvoorbeeld. Zeker niet met mensen in de omgeving zoals zorgverleners, andere mogelijk geïnfecteerde patiënten. We raden dan ook aan om niet standaard de sputemobiliserende oefeningen te instrueren. En wat voor sommige mensen wel heel interessant kan zijn, is de ademspierkrachttraining. En zeker na een verlengde, een lange periode van beademing, willen we nog wel eens overwegen om de ademspierkrachttraining in te zetten.
Ja, daar verschilt dat dan bijvoorbeeld wel van de reguliere COPD-patiënt, waarvan je zegt, nou, die is goed belastbaar. Daarvan zeg je vaak van, nou, ademhalingsspiertraining is niet zo zinvol.
Nee, dat is niet zozeer belangrijk voor die groep over het algemeen. En daar zit je bijvoorbeeld ook heel veel op closed lip breathing. Dat zullen de meesten bekend voorkomen. Ja, dan heb je het over, we moeten echt zorgen dat er een obstructie in de longen, dat die zo goed mogelijk opgelost wordt. Of in ieder geval dat we de luchtwegen zo goed mogelijk gebruiken. Nou, ja. Er lijkt iets minder sprake te zijn van obstructieve longziekte. Iets meer van een restrictieve longdeel.
En de krachttraining, die mag ook best wel wat intensief zijn bij de groep die dus niet op de IC terechtkomt, maar wel in het ziekenhuis, zoals ik het hoor.
Maar we raden niet per se een hele intensieve ademspierkrachttraining.
Nee, de krachttraining. De krachttraining.
Ja, Jasper heeft behoorlijk wat jaartjes ook met deze groep gewerkt. Fase 5 van
de
aanbeveling.
De algehele krachttraining.
Precies, als we het hebben over oefentherapie op de verpleegafdelingen, ja, dan mag dat echt wel met een wat hogere intensiteit al wel. Okay. En die hogere intensiteit, daar zit je gewoon al vlot aan. En want over hogere intensiteit hebben we het, als de patiënt dat ervaart, als een hoge intensiteit. Dus een bijvoorbeeld behoorlijke zware inspanning, een borg niveau 6. Nou, dan zit je echt al wel met oefentherapie vrij vlot aan. Dus een hoge intensiteit lijkt alsof je op grote apparaten grote kilo's of grote gewichten zit weg te duwen. Maar een verhoogde intensiteit houdt bij deze populatie met name in behoorlijk grensverleggend trainen met het oog op je dagelijkse activiteiten weer te kunnen hervatten.
Helder. De aanbeveling is niet direct de implementatie. Wat is de volgende stap in dit proces, Thomas en Niek?
Ja, dat blijft altijd een enorm boeiende vraag en uitdaging. Want ja, wij kunnen natuurlijk wel met een groot deel van Nederland adviezen en aanbevelingen opschrijven. Tweede is inderdaad van, gaat iemand dat ook vervolgens doen en gebruiken? En er komt daarnaast ook nog de uitdaging dat je met richtlijnen, ja, daar komt ook steeds meer, ja, verzet is misschien een groot woord, maar een richtlijn moet bijdragen aan het laten afnemen van ongewenste variatie, maar je moet gewenste variatie die misschien bestaat in een ziekenhuis, natuurlijk wel heel erg blijven stimuleren. Dus dat is nog echt iets waar we met elkaar over aan het nadenken zijn. En op dit moment is het allerbelangrijkste is dat fysiotherapeuten in de ziekenhuizen weten dat dit soort documenten er zijn.
Ja.
En dat ze deze lezen en dat ze dat bespreken en dat ze dit kenbaar maken. En daarom hebben we wel geprobeerd in onze aanbeveling het zo op te schrijven dat het ook wel gemakkelijk te lezen is, gemakkelijk toe te passen is, dat het niet dubbelzinnig is, dat het niet te vaag blijft. Maar tegelijkertijd horen we nog best wel vaak in interviews dat er bijvoorbeeld toch bij patiënten die spierverschrappers hebben op de IC wordt doorbewogen, iets dat wij dus actief afraden. Kan zijn dat daar prima argumenten voor zijn op dat moment, maar ik hoop wel dat onze collega's op dat moment wel ook weten dat er een behandel of aanbevelingen zijn die dat afraden. Dat ze daar ideeën over hebben waarom zij daar een andere richting in kiezen.
Want op basis waarvan wordt het dan afgeraden? De combinatie spierverslappers en doormobiliseren?
Bij deze groep?
Bij deze groep.
Nick, pak jij die?
Ja, dat is goed hoor. Ja, want er wordt in verschillende centra verschillend gebruik gemaakt van spierverslappende medicatie op de intensive care. Dus dat kan ervoor zorgen dat sommige centra wel iets meer contracturen zien bij patiënten bijvoorbeeld, of dreigende contracturen dan in andere centra. Er is nog steeds een beetje onduidelijkheid in de wetenschappelijke evidentie van contracturen, als die al bestaan. Kunnen die dan het beste opgelost worden met passief doorbewegen bijvoorbeeld? Ja. Nou, daar is best wel veel twijfel over. Dus, en dan zeggen we.
Dus er is geen sterk fundament, hè, om te zeggen van dit kan erbij toegepast worden. Begrijp ik dus.
Nee, precies. Ja, en als er dus dat sterke fundament ontbreekt, dan wil je nog wel zeggen, nou baat het niet, dan schaadt het niet. Maar in deze zin zeggen we.
Try and error.
Ja, we willen niet gebruik maken van die schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. We willen niet dat een therapeut een ongewenst risico heeft op virusoverdracht. Ja. Dus in deze zin zouden we het afraden bij deze patiënt.
Te veel risico's, helder. In de omschrijving van de podcast zal dan ook het stukje wat Thomas net aangaf, hè, waar alles te vinden, zullen we er ook toevoegen. Dus voor de luisteraars die nu geluisterd hebben, kunnen dat dan in de omschrijving vinden. Bedankt in ieder geval voor jullie bijdrage, Niek en Thomas. Willen jullie nog een laatste onderdeel meegeven aan de luisteraars?
Ik vind het wel belangrijk om nog even aan te geven dat deze documenten nog heel erg vanuit de fysiotherapie zijn opgezet natuurlijk. Dat zo'n crisis of pandemie of zoiets life-changing ook iets moois met zich mee kan brengen. En wij zien ook steeds meer kansen voor interprofessioneel handelen. Ik zou denk ik ook wel willen oproepen dat we daar ook steeds meer over na gaan denken. Van de patiënt daadwerkelijk centraal. Moeten wij zorgen dat die weer gaat herstellen, dat die weer gaat functioneren en uiteindelijk weer gaat participeren. Wie dan precies wat doet, dat is misschien nog van minder belangrijke zaak. Dus dat zijn wel aspecten waar wij nu ook naar kijken. En we weten bijvoorbeeld van de ergotherapie dat die ook een aanbeveling hebben geschreven. De logopedie heeft een aanbeveling geschreven. De verpleegkundigen zijn daar ook mee bezig.
Ja.
Maar ik zie het ook nogal van belang dat wij steeds meer gaan heen kijken over onze eigen identiteit. Dit is aan de hand, dus dat is een taak van de fysiotherapeut. Ik denk juist dat dit nu ook een kans biedt om bijvoorbeeld met verpleegkundigen veel meer gebalanceerd te werken naar wat heeft nou iemand nodig en wie is de juiste persoon op de juiste plek.
Ja.
Dat zou ik nog wel willen meegeven, dat we daar denk ik in de toekomst ook steeds meer over na moeten gaan denken.
Ja, ja.
Dat we ons moeten blijven adapteren aan uitdagingen. En adapteren in zo'n crisissituatie kan dat heel mooi, maar we zouden dat ook hierna moeten vasthouden, denk ik.
Ja. Thomas?
Dat was ik.
Ja, dat was Thomas.
Oh, excuus. Ja.
Niek mag nog wat Niek, zeggen.
Niek, Niek excuus.
Ja, ik zou nog wel heel graag een toevoeging willen doen. Want ik wil vooral echt de collega's in heel Nederland en België ook echt heel erg bedanken voor deze samenwerking. Want het is leuk om dat als fysiotherapeut het Radboud uit te kunnen dragen. Maar dit had echt niet gekund zonder alle goede inbreng van collega's in de NAM. En ik vind het heel bijzonder dat er ook echt super kritisch wordt meegedacht. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Zeker in onzekere tijden. Om elkaar constant te blijven bevragen. Constant te blijven discussiëren. En dan te kunnen zeggen, oké, dit is de beste aanbeveling met de huidige kennis. Maar laten we daar vooral kritisch met elkaar naar blijven kijken. En dat gebeurt op dit moment echt uitzonderlijk goed. Dus daar wil ik echt iedereen voor bedanken.
Mooi. Dat is goed om te horen. Bedankt voor jullie tijd voor de bijdrage voor deze podcast. Heel belangrijk, ook voor de ziekenhuisfysiotherapie. En een groep die wij nog niet eerder echt veel aandacht voor hebben besteed. Dus dank daarvoor. Bedankt ook voor jullie mooie project wat jullie verteld hebben.
Ja, heel veel sterkte ook. En ook met het behandelen ook, Niek. En ik ben benieuwd. Het klinkt in ieder geval goed voor de ziekenhuisfysiotherapeuten. En vervolgens moeten die mensen natuurlijk ook weer naar de particuliere praktijk en dagelijks leven. En we moeten ook eens gaan kijken hoe dat goed op poten gezet wordt. Maar in ieder geval bedankt voor jullie bijdrage, man.
Ja, zeker.
Ja, dank jullie wel.
Ja, graag gedaan en bedankt.
Graag. Oké, fijne avond.
Een goede podcast, hè.
Oké, hoi. Ja, dat waren Niek Koenders en Thomas Hogeboom van het Radboud. Interessant.
Ja, hartstikke interessant. En de eerste ziekenhuisfysiotherapeut volgens mij in onze podcast.
Kijk,
dus,
spreiden we de tentakels uit.
We zijn ons aan het verbreden.
Is goed. En bedankt voor je bijdrage, Jasper.
Ja, jij ook weer, Melvin. En willen mensen meer horen, dan kunnen ze ons volgen. We zijn op Spotify, Apple Podcast. We zijn op Facebook te liken. We zijn op YouTube. Dus volg ons en fijne avond verder.
Fijne avond.